Goedemorgen gemeente. We lezen met elkaar uit Efeze 1 vers 15 tot 23. Efeze 1 vers 15 tot 23. Het was zoals op uw liturgie staat aangegeven mijn bedoeling om onze serie van de Romeinenbrief te vervolgen. Alleen is mijn computer deze week gecrashed. Ik heb de laatste dagen van de week niet over mijn computer kunnen beschikken. En daarin stonden al mijn aantekeningen. Dus ik heb gedacht, ik stel dit uit en ik zal deze ochtend met u een ander onderwerp behandelen. En daarom lezen wij, dus afwijkend van hetgeen u in de liturgie leest, Efeze 1 vers 15 tot 23. Let u goed op, het gaat tijdens deze samenkomst niet om wat mensen zeggen, maar om wat de Heere God zelf in zijn woord zegt. De Bijbel zegt, alle vlees is als gras en de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Heel de schrift, zegt Paulus, is van God ingegeven om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volkomen zou zijn, volmaakt toegerust tot elk goed werk. De mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord dat vanuit de mond Gods komt. God is waarachtig en ieder mens leugenachtig. Daarom dat wij buigen voor het gezaghebbende spreken van de Heere in de Heilige Schrift. En zo lezen wij met elkaar in Efeze hoofdstuk 1 vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing. En zeggen we tegen elkaar, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit de diepe en levende overtuiging, zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, omdat de mens van nature van God vervreemd is, daarom dat hem nadat hij tot geloof gekomen is, geleerd moet worden hoe hij moet bidden. Gebedsonderwijs is van cruciaal belang. Toen de discipelen de Heer Jezus zagen bidden, vroegen zij, Heere, leer ons bidden. Ze wilden bidden zoals de Heer Jezus bad. Nu, door studie te maken van de gebeden in de Bijbel, leren wij hoe we moeten bidden. En vandaag overdenken wij heel bijzonder het gebed van de apostel Paulus. Het is een stimulerend en ook ontdekkend gebed. Eigenlijk een soort pinkstergebed. Zijn leven en zijn dienst werden gekenmerkt door gebed. Zijn brieven schreef hij in een geest van gebed. Zijn brief aan de Efeze bevat twee gebeden. Eén van deze gebeden lezen we in hoofdstuk 1 vers 15 tot 23, onze schriftlezing. En 1 in hoofdstuk 3 vers 14 tot 21. Vandaag buigen wij ons over dat eerste gebed. En in dat gebed, gemeente, ligt alle nadruk op de geestelijke bewustwording van alles wat wij in de Heere Jezus Christus hebben ontvangen. Met andere woorden, de apostel vraagt niet om dingen die de gelovigen nog niet hebben. Nee, hij bidt juist dat de gelovigen ontdekt worden aan datgene wat zij wel hebben ontvangen. Natuurlijk, ook bidt hij om kracht. Maar de nadruk ligt in dit gebed op de bewustwording van wat wij in Christus ontvangen hebben. En dat Christus genoegzaam is, de vervulling is van ons leven. Nu, deze bewustwording zal veel geestelijke onrust voorkomen. Immers, veel christenen zijn zich niet bewust van hun geestelijke rijkdom in Christus en vragen de Heer bijna dagelijks om dingen die ze reeds ontvangen hebben. En dat is natuurlijk niet goed bidden. Laat me dat met een voorbeeldje mogen illustreren. Er was eens een krantenmagnaat. De man was multimiljonair en kunstverzamelaar. Ja, en niet zomaar kunst, maar het beste van het beste, het duurste van het duurste. Als hij ergens een kostbaar kunstwerk ontdekte, stelde hij alles in het werk om het te bemachtigen, om het aan zijn kunstcollectie te kunnen toevoegen. Hij was een gepassioneerd kunstverzamelaar. Nu, op een dag las hij over een bepaald kunstwerk en hij verlangde het aan zijn collectie toe te voegen. Hij gaf zijn agent opdracht om tot het uiterste te gaan om het begeerde werk te bemachtigen. De man trok stad en land rond, reisde de wereld af om het kunstwerk te vinden. En na maanden intensief zoeken en na veel moeite en enorme kosten vond de agent het kunstwerk. En zo gauw hij kon, zond hij bericht aan zijn opdrachtgever met de boodschap: meneer, het door u begeerde kunstwerk is reeds uw persoonlijk eigendom en staat in een van uw eigen kantoren. Had deze man nu maar geweten wat hij allemaal in bezit had, dan had hem dat veel geld, tijd en moeite bespaard. Maar deze geschiedenis, broeders en zusters, tekent ontzettend veel christenen vandaag de dag. Veel christenen zijn ergens naar op zoek. Ze weten niet precies wat ze zoeken, maar ze gaan van conferentie naar conferentie. Ze surfen mee op de golven of de hypes die over het kerkelijk erf spoelen. Ze zijn altijd maar op zoek, altijd op zoek, terwijl ze eigenlijk niet precies kunnen definiëren wat ze nu precies zoeken. Maar de realiteit is, en dat is wat we deze ochtend willen verkondigen, en dat is waaraan wij ontdekt moeten worden. Dat is het onderwerp, het centrale onderwerp van het gebed van de apostel Paulus. Is dat wij in Christus alles ontvangen hebben. De realiteit is, wat Paulus schrijft aan de Colossenzen: u, gelovigen, bent volmaakt geworden of hebt de volheid ontvangen in hem. Alles wat nodig is om tot eer en verheerlijking van je heiland te leven, heb je ontvangen, voltooid tegenwoordige tijd. En Paulus bidt dat de christenen daaraan ontdekt mogen worden. Het is een gebed om wijsheid, openbaring en verlichting. Nou, tot zover de inleiding. Bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 15 tot 16 lezen we over de dankbaarheid van de apostel. De dankbaarheid van de apostel. In vers 17 tot 19 de voorbeden van de apostel. De voorbeden in vers 17 tot 19. En dan in vers 20 tot 23 de alles overtreffende kracht van de gelovigen. Nu, de Heer Jezus heeft gezegd, Handelingen 1, 18. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Wij gaan deze morgen met elkaar ontdekken om wat voor kracht het gaat. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Dus in vers 20 tot 23, de alles overtreffende kracht van de gelovigen. Ten eerste nu de dankbaarheid van de apostel. De dankbaarheid van de apostel in vers 15 tot 16. Laten we de tekst nog maar een keer lezen. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Paulus begint met daarom. En daarmee verwijst hij of haakt hij aan bij de voorgaande verzen. Hij geeft hier de reden voor zijn dankzegging aan. Hij grijpt terug op het werk van de Heere God in de verkiezing, Efeze 1 vers 4. Hij haakt terug op het werk van God de Zoon in vers 1, vers 7, in de verlossing. En hij sluit aan bij het werk van God de Heilige Geest in vers 13 en 14... in de wedergeboorte en de verzegeling tegen de dag van de verlossing. Daarom, omdat jullie kinderen van de levende God zijn, omdat jullie zijn uitverkoren, omdat jullie zijn verlost, omdat jullie zijn wedergeboren en verzegeld, daarom prijst hij God en dankt hij de Heere God voor de gemeente. Maar dat is nog niet alles. Ook heeft hij gehoord van het geloof in de Heere Jezus en van de liefde voor alle heiligen. Nou, het feit dat ze kinderen van God zijn, uitte zich daarin dat zij in de praktijk van hun dagelijks leven een liefde hadden, niet voor degene met wie het alleen maar klikte, maar voor alle broeders en zusters. Hier is sprake van daadwerkelijk christendom. Ze geloofden in de Heere Jezus. Dat is zogezegd de verticale dimensie van het christelijk leven. Ze geloofden in de Heer. Maar onlosmakelijk daaraan verbonden, het is oorzaak en gevolg, is de horizontale dimensie van het christelijk leven, namelijk de liefde voor alle heiligen. Geloof in de Heere Jezus en liefde voor je medegelovigen gaan hand in hand. Ze zijn onafscheidelijk en, let goed op, niet los verkrijgbaar. Als je zegt dat je de Heere lief hebt, zegt Jacobus, en je broeder haat, dan leef je nog in de duisternis. Dus als je de Heere Jezus lief hebt, komt dat tot uiting, wordt dat zichtbaar, wordt manifest in de liefde voor je broeders en zusters, heel bijzonder in de eigen gemeente. De apostel Johannes zegt dat zo. En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En, onlosmakelijk daaraan verbonden, dat we elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. 1 Johannes 3, 23. Nou, feitelijk, broeders en zusters, is dat de toetssteen van waar zaligmakend, reddend geloof. Want geloof zonder liefde is een dood geloof. In dat geval moet je jezelf onderzoeken of je überhaupt in Christus bent. Of dat je slechts een emotionele aandoening hebt opgelopen in de kerk. Maar heb je Christus nooit leren kennen. Want als je de Heer Jezus werkelijk hebt leren kennen, zal er ook liefde zijn voor de broeders en zusters, voor de kerk, de gemeente. Let op, Paulus dankt voor de liefde voor al de heiligen. Hun liefde beperkte zich niet tot enkelingen met wie het klikte. Nee, het strekte zich uit naar al de gelovigen. Christenen behoren elkaar lief te hebben, ongeacht het verschil in inzicht, ongeacht het verschil in etiket of huidskleur of opleiding of sociale status. En dat gaat natuurlijk heel bijzonder voor de eigen gemeente met wie we zo intensief omgaan, dat we spreken over gemeenteleven. De gemeente is je leven. Gemeente, we zijn geen club. Laat dat duidelijk zijn. We zijn geen club. We hebben elkaar niet uitgekozen. Dan zou je misschien andere mensen uitkiezen. We zijn niet bij elkaar omdat we het zo goed met elkaar kunnen vinden van nature. Nee, de Heere heeft ons uitgekozen. En hij heeft ons verenigd in zijn lichaam. Vandaag zijn we samengekomen op de eerste Pinksterdag. Waarom? Omdat het juist op deze dag is dat de Heere begonnen is met de bouw van zijn gemeente. Hij zei in, wat is het, Matteüs 16, ik zal, toekomende tijd, ik zal mijn gemeente bouwen. En daar is hij wanneer mee begonnen? In Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest. Vanaf dat moment is de Heilige Geest mensen in het lichaam van Christus gaan dopen. En hij heeft ons geroepen uit de wereld, Ecclesia, we zijn een uitgeroepen vergadering en in die gemeente samengebracht, niet omdat we elkaar hebben uitgekozen, maar omdat hij ons heeft uitgekozen. En omdat zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. En daarom dat we de minst aantrekkelijke figuur mogen liefhebben. Liefde voor al de broeders en zusters in Christus. Dat betekent natuurlijk wel meer dan alleen maar zingen van ik heb je lief met de liefde van de Heer. Ik heb dat meegemaakt. Dat gebeurde. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. En de volgende zondag waren die mensen er niet meer en zijn nooit meer teruggekomen. Hoe kan dat nu? We zingen dat zo vlot en onderdacht, hè? Het zijn hele mooie woorden, maar als we niet oppassen, zijn het holle woorden. Woorden die ontaarden in lege christelijke cretologie. Afgevlakt en nietszeggend. Het hier gebruikte Griekse woord agape, dat is de goddelijke liefde. Dat wijst op een onvoorwaardelijke, offervaardige, trouwblijvende liefde. Dat is een liefde die het beste zoekt van de Heer voor de geliefde. Wat dat ook aan persoonlijke offers kost. En in onze tekst is die geliefde wie? Je broeder en zuster in Christus in de gemeente. En de Efeziërs brachten deze liefde in de praktijk. Ze gaven zichzelf aan elkaar. Waren vriendelijk naar elkaar, verdraagzaam, hulpvaardig. Het was een zorgende, praktische, naar elkaar omziende liefde. En wanneer Paulus dat ter oren komt, kan hij niet ophouden met danken. Als hij aan de Efeziërs denkt, is hij vervuld met dankbaarheid. Onophoudelijk prijst hij de Heere voor de onderlinge liefde van de broeders en zusters in Efeze. Hoe zou dat nou zijn als de apostel vandaag hier zou binnenkomen? Kan hij dan hetzelfde zeggen? Zouden we van de week een brief kunnen ontvangen van de apostel met dat hij de Heere dankt voor het geloof en de onderlinge liefde in ons midden? En hoort de omgeving daar ook van? Zie toch eens hoe lief ze elkaar hebben. Hoe lieflijk het is als broeders te samenwonen. We gaan er straks van zingen. Wordt de Heere God daar dan ook door groot gemaakt? Weet u, in Engeland zeggen ze, the proof of the pudding is in the eating. Leuk. Ik vond het gewoon een leuke zin. The proof of the pudding is in the eating. Met andere woorden, als je dat nou toepast, de echtheid van je christelijk leven blijkt uit hoe je met elkaar in de gemeente omgaat. Liefde voor alle heiligen. Daar komt het op aan, hoor. Want je kunt rechtzinnig zijn in de leer en het nog veel beter vertellen dan weet ik welke theoloog. Maar als je geen liefde hebt voor je broeders en zusters in de gemeente, wat zegt 1 Korinthe 13, wat is het, vers 1, 2 of 3? Ben je grote nul, zeg maar. Klinkend, hoe staat, schallend koper. Niks, stelt niets voor. Zie je trouwens dat Paulus niet de Efeziërs prijst omdat ze het zo geweldig doen? Nee, hij dankt de Heere God. Nou, daar gaat het om, gemeente. Dat van deze reformatorische baptistengemeente Overberg gezegd mag worden, iedere keer als ik aan jullie denk, moet ik de Heere danken. Mooi, hè? Mogen de Heere dat geven? Nou, tot zover mijn eerste punt, de dankzegging van de apostel. Ten tweede, de voorbeden van de apostel in vers 17 tot 19. De voorbeden van de apostel. We gaan de tekst nog even lezen. We beginnen in vers 16b. Als ik in mijn gebeden aan u denk, vers 17, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten. Nou, je moet drie dingen gaan weten. Daar gaan we het straks over hebben. Maar je moet drie dingen gaan weten. Maar die drie dingen kun je alleen weten wanneer je daaraan door de Heer ontdekt wordt. Paulus bidt hier dat God u geeft de geest van wijsheid en van openbaring. Dat God u geeft de geest, staat er. Let op, het gaat hier niet om het ontvangen van de Heilige Geest. Ik hoop dat u er even bij bent, want dit is een belangrijke. Het gaat hier niet om het ontvangen van de Heilige Geest. De Efeziërs hadden de Heilige Geest reeds ontvangen in zijn volheid. Laten we dat maar even teruglezen in vers 13. In vers 13 van hetzelfde hoofdstuk, hoor, daar staat het. In hem, in Christus is dat, bent u ook, let u goed de op de tijdsbepaling. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook wanneer, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Het Nieuw Testamentisch onderwijs is dat iemand die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt wordt aan zijn zonde en de Heer Jezus Christus als zijn zondeverlosser aanvaardt, dat zo iemand door de Heilige Geest wordt wedergeboren en dat hij op datzelfde moment door de Heilige Geest in het lichaam van Christus wordt gedoopt en de volheid van de Geest ontvangt. Er zijn 20 teksten in het Nieuwe Testament die ik u daarvoor zou kunnen lezen. Maar een hele bekende is natuurlijk Johannes 7, waar de Heer Jezus zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Let u goed op. Dit zei hij van hen die de Heilige Geest zouden ontvangen, die in hem zouden geloven. Wanneer, wie ontvangen de Heilige Geest? Wie ontvangen die stromen van levend water? Degene die in hem geloven, want door één geest zijn wij alle tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. En allen zijn wij met één geest gedrenkt. Het gaat er dus niet om dat Paulus hier bidt dat God u geeft de Heilige Geest. Daar gaat het niet om. Zij hadden de Heilige Geest ontvangen. Paulus bidt dan ook niet om de geest met een hoofdletter, maar om een geest van wijsheid en van openbaring. Het gaat erom dat de Heilige Geest onze geest verlicht. En let u goed op, in het Grieks heb je geen hoofdletters. En soms staat er in uw vertaling een hoofdletter. En dat is eigenlijk al een beetje verklaring, een beetje uitleg van de vertalers. Maar het gaat hier om een geest met een kleine letter. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest van God onze geest verlicht en ontdekt. Nou, Paulus bidt dan eerst om een geest van wijsheid. Dat woordje wijsheid is de vertaling van het Griekse sophia, waarvan wij ons woord filosofie hebben. En dat duidt op een diepgaand inzicht. Een diepgaand inzicht. De Heer wil dat wij een diepgaand inzicht hebben, gemeente, in de belangrijke levensvraag, in de oorsprong, de betekenis, het doel van het leven. Ook bidt hij ten tweede om een geest van openbaring, dat is het woord apocalyps. En dat betekent onthulling. Het gaat erom dat onze geest onthuld wordt in die zin dat elke sluier of bedekking die over onze geest ligt weggenomen zal worden. Nou, dan kun je denken aan een geest of een bedekking van traditie, of van iets wat je altijd al zo gehoord hebt. Het zou zelfs een bedekking kunnen zijn van vermoeidheid. En wat het ook is, wat er ook precies mee bedoeld wordt, het gaat erom dat je geest vrij wordt gemaakt, zodat je gaat zien waar het om gaat in het leven, in je relatie met de Heere God. En nu die wijsheid en die onthulling, die openbaring, vindt plaats in de kennis van God. Ziet u dat in vers 17? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest. Maar inziens is dat woordje geest met de hoofdletter dus niet juist. Dat had met een kleine g moeten zijn. Van wijsheid en voor openbaring in het kennen van hem. Met andere woorden, in die mate waarin je kennis van de Heere God toeneemt en zich verdiept, groeit de innerlijke mens in wijsheid en openbaring, in inzicht en onderscheid. En de kennis van God, die vind je natuurlijk primair in de schrift, die vind je primair in de gemeenschap met hem en in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ten derde bidt Paulus in vers 18 om verlichte ogen van uw verstand, om te weten. Uiteindelijk gaat het om dat weten. Al deze drie woorden hebben één doel, namelijk dat je iets gaat weten. En daarvoor is het nodig dat je inzicht, een diepgaand inzicht ontvangt, dat de bedekking wordt weggenomen en dat de ogen verlicht worden. Want het is mogelijk dat je iets hebt ontvangen, maar je weet het niet. Je bent er niet aan ontdekt, je weet het niet, omdat je ogen nog niet verlicht zijn. Nou, dat woord verlicht komt van een Grieks woordje waar wij ons woord fotografie vandaan hebben. Met andere woorden, ons innerlijk moet als een gevoelige plaat open voor het licht van God worden, zodat de waarheden Gods in ons binnenste vastgelegd kunnen worden. Een onuitwisbare indruk kunnen maken. Verlicht de ogen van uw verstand. Daarom bidden we in de kerk ook vaak dit gebed. Dan bidden we in voorbereiding op de prediking van het woord om de verlichting van de Heilige Geest. Dat sluit helemaal aan bij het gebed van de apostel Paulus, zo vooraan in de brief aan de Efeziërs. Want dat hebben we nodig. Want je kunt blijkbaar kind van God zijn en geen verlichte ogen hebben. Dat je geest als het ware nog een soort van bedekt is. Nogmaals, dit is allemaal het werk van de Heilige Geest. We hebben een diepgaand inzicht en een onderscheidende en ontvankelijke geest nodig, zodat wij weten, niet oppervlakkig weten. Het gaat hier niet alleen maar om intellectueel weten, nee, grondig weten door persoonlijke ervaring. Nou zijn er drie dingen die we moeten weten. Vers 18. Drie dingen. 1. Wat de hoop van zijn roeping is. 2, vers 18, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Vers 19, 3, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Ten eerste moeten wij weten, zegt Paulus, wat de hoop van zijn roeping is. Wat is de hoop van onze roeping? In welke hoop zijn wij behouden? Paulus antwoordt op deze vraag: wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. De hoop van de gelovigen is de glorieuze wederkomst van de Heer Jezus Christus. Onze hoop is de verlossing van ons lichaam. Onze hoop is de dag waarop de laatste zieke een persconferentie geeft. Onze hoop is de dag van het volledig herstel van ons leven en de schepping. Onze hoop is het ogenblik waarop de zonde, de dood en de Satan voor altijd zullen zwijgen. Onze hoop is het moment waarop het vergankelijk het aflegt tegen het onvergankelijke en het tijdelijke plaats maakt voor het eeuwige. Onze hoop is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid en eeuwige vrede woont. Onze hoop is de verschijning in macht en heerlijkheid van de grote koning. Onze hoop is de dag waarop het nooit meer nacht zal worden en God alles in alle zal zijn. Want in die hoop zijn wij behouden. En dat moet je weten. Dat moet voor je vaststaan. Daar moet je aan ontdekt worden. Johannes schrijft: geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar wij weten. En als het goed is, weet je dat. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. De wetenschap, de hoop van de aanstaande wederkomst van de Heere Jezus Christus op aarde is een van de krachtigste redenen om ernst te maken met levensheiliging. Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Wij hoeven dus geen doemdenkers te zijn, geen pessimisten, geen te neergedrukte mensen. Integendeel, christenen zijn mensen met uitzicht, met perspectief, met een eindeloze horizon. Er zaten eens twee mannen in de gevangenis en beide lagen vanaf hun bed naar het raam te kijken. De pessimist zag de tralies. De optimist zag door de tralies de sterren. Mensen zonder Christus zijn zonder hoop en zonder God in deze wereld. Dat zijn de pessimisten, de zwartkijkers, de doemdenkers. Christenen daarentegen kunnen in deze door de vloek gevangen wereld optimisten zijn. Waarom? Niet omdat wij er een struisvogelpolitiek op nahouden. Niet omdat we ons hoofd in het zand steken. Nee, christenen zien door de tralies van de vergankelijkheid de blinkende morgenster komen. De Heere Jezus Christus, onze hoop, die alle dingen nieuw maakt. De apostel Paulus opent zijn brief aan Timotheus met deze woorden. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Wie is onze hoop? Christus is mijn hoop. Hij is mijn anker. Hij is mijn houvast. Hij is mijn uitzicht. We moeten weten wat de hoop van zijn roeping is. Waarom? Hoop doet leven. Ten tweede, we moeten weten wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Let op, het gaat hier niet om onze erfenis, maar om Gods erfenis. Als gemeente van de Heer Jezus zijn wij de erfenis van God. De tekst spreekt over zijn erfenis. Als gelovige in de Heer Jezus, moet je daar eens even bij stilstaan, ben jij Gods erfdeel. Daarvan moet je je bewust worden. In vers 14 wordt er gesproken over onze erfenis. In vers 16 lezen we over zijn erfenis. Wij hebben een erfenis ontvangen, maar zijn ook zelf een erfdeel. De Heere erft ons. De Heere erft de gemeente. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan schaam ik mij bij tijd en wijle. Dan komt de Heere er maar bekaaid af met mijn leven. Desondanks wil hij mij toch als zijn erfdeel, zijn erfenis hebben. En weet je waarom? Omdat hij om een onverklaarbare reden een genadewerk in mijn leven is begonnen. Van Israël lezen we: zij zijn toch uw volk en uw erfdeel, dat u met uw grote kracht en met uw uitgestrekte arm hebt uitgeleid. Dat mogen we ook voor jouw leven zeggen. Je bent Gods zoon, Gods dochter, door het geloof in de Heere Jezus. De Heer heeft jou met een sterke en uitgestrekte arm uitgeleid. Waar vandaan? Uit de macht van de boze. Uit de wereld. Uit de macht van koning zonde. En hij heeft jou overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. De Israël is Gods erfdeel, maar ook de gemeente. Ook jij bent heel persoonlijk Gods erfdeel. Paulus zegt tegen de oudsten van de gemeente dat ze leiding moeten geven. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als voorbeelden voor de kudde. Jij bent erfdeel van de Heere. En Paulus vraagt de Heere om jou en mij daar aan te ontdekken. Dit is blijkbaar iets wat je moet weten. Waarom is dit niet zo belangrijk? Waarom bidt Paulus nou: Heere, open hun ogen dat ze gaan zien dat ze het erfdeel van u zijn? Weet je waarom dat zo belangrijk is? Omdat een erfenis onvervreemdbaar is. Een erfenis blijft in de familie. Wij zijn Gods onvervreemdbaar bezit. Je bent van Hem. Een erfenis is over het algemeen iets waarnaar wordt uitgekeken. Is het niet indrukwekkend dat een indrukwekkende wetenschap, dat de Heer naar jou en mij kijkt en naar jou en mij verlangt als zijn erfdeel? Zo belangrijk zijn we nu voor de Heer, dat Hij ons de moeite waard vindt. Deze tekst spreekt over mijn positie, mijn staat voor de Heere God. Ik ben het bezit, ik ben het eigendom, ik ben de erfenis van de Heere. Ben jij iemand die zijn eigen waarde kwijt is? O ja, er zijn onder jullie mannen en vrouwen die hun eigen waarde kwijt zijn en die dat op allerlei andere manieren proberen te compenseren. Ben jij je eigen waarde kwijt? Die waarde hervind je in de wetenschap dat de Heere, die allerhoogste majesteit van hemel en aarde, jou als zijn erfenis koestert. Met andere woorden, ik ben Gods bezit. Ik ben van Hem. Vanuit zijn heilige woning kijkt de Heere naar mij als zijn persoonlijk eigendom. Is jou bij een of andere gelegenheid, tijdens een receptie misschien, ooit gevraagd: zeg, van wie ben jij er een? Het is mij meer dan eens overkomen, zeker toen ik jong was. Van wie ben jij er eentje? De volgende keer dat iemand aan jou vraagt: van wie ben jij er eentje? Zeg dan: oh, ik ben van de Heere. Ik ben van de Heer, ik ben zijn erfelijk bezit. Ik moet weten wat mijn hoop is. Dat is de wederkomst van de Heere. Ik moet weten dat ik Gods erfdeel, dat ik zijn bezit ben, zijn eigendom. Daaraan moet ik ontdekt worden. Ten derde moet ik weten, vers 19, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Let op, Paulus bidt niet om kracht. Hij bidt niet om kracht, maar om de ontdekking van de kracht die wij ontvangen hebben. Onze tijd wordt gekenmerkt door kracht. De ontdekking van de splitsing van het atoom heeft een onvoorstelbare kracht blootgelegd. Niet eerder in de geschiedenis beschikte de mens over zoveel kracht. Met deze krachten kunnen wij de wereld vele malen vernietigen en de mensheid uitroeien. Het is een destructieve, alles vernietigende kracht. Maar deze dodende kracht moet het afleggen tegen de kracht van God. De Heere God is de bron van alle kracht. De Heere Jezus zei: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Nu, de Heilige Geest is over u gekomen. Als jij de Heer Jezus als zondeverlosser en Heer hebt aanvaard, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Dat is ook precies wat vers 19 zegt. Dat mag je niet ontgaan. Er staat: wij moeten weten hoe alles overtreffend groot zijn kracht is aan wie? Aan ons die geloven. Ben jij een gelovige in Christus? Dan moet je weten hoe alles overtreffend groot zijn kracht is. De Heer heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn kracht. En daarom dat we als kinderen van God en als gemeente geen excuus hebben voor de nederlaag en geestelijke zwakte in ons leven. Want waar is die alles overtreffende grootheid van Gods kracht in de gemeente en in ons leven? Waar is de kracht die de eerste christenen kenmerkte? Laten we me eerlijk onder ogen zien dat grote delen van de hedendaagse kerk worden gekenmerkt door geestelijke zwakte in plaats van kracht. We zien christelijke huwelijken en gezinnen en families uiteenvallen, de een na de ander. Talloze christenen zitten hopeloos vast in de zonde. We zingen in de kerk over de kracht van de Heilige Geest. Maar die kracht van de Geest wordt niet manifest in jouw huwelijk, in jouw leven of in de gemeente. Waarom is dat zo? Kerken scheuren, soms zie je kerken langzaam maar zeker oplossen in de wereld. Waar is die alles overtreffende geestelijke kracht van de kerk? Hoe komt het toch dat zoveel van nederlaag tot nederlaag gaan? Een belangrijke oorzaak hiervan is mijn zins dat veel gelovigen nog steeds in eigen kracht leven. Je bent nog ontdekt. De bedekking is nog niet weggenomen. De ogen van je hart zijn nog niet verlicht. En eigen kracht de Heere navolgen is gedoemd om te mislukken, te frustreren. Je bent niet in staat om de Heere na te volgen in eigen kracht. Paulus zegt: broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Maar velen zijn onwetend van die kracht. En daarom dat Paulus bidt dat de ogen van ons hart daarvoor geopend mogen worden. Om wat voor kracht gaat het dan? En daarmee sluiten we af. Mijn derde punt: de alles overtreffende kracht van de gelovigen. En in de nu volgende verse wordt deze kracht beschreven. In vers 19 gebruikt Paulus vier krachttermen. Vier krachttermen. Woorden die kracht betekenen. Vers 19. Wat de alles overtreffende grootheid van één zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig 2, de werking van 3, de sterkte van 4, zijn macht. Vier woorden die kracht betekenen. Dat woord kracht is de vertaling van het Griekse dynamis, waar wij ons woord dynamiet vandaan hebben. Het is een kracht waarmee elk vijandig bolwerk opgeblazen kan worden. Deze dynamis stelt ons in staat om geestelijk stand te houden. Deze dynamis Gods in je leven, die blaast het bolwerk van de zonde in je leven op. Tweede woord, is het woord werking. Dat is het Griekse energeia, waar wij ons woord energie vandaan hebben. Er is energie, goddelijke energie. Weet je, soms gebeurt het dat iemand meldt zich aan voor een bepaalde tijd, een bepaalde taak in de kerk, en dan zie je dat ze het een seizoen doen. En na dat seizoen haken ze af, zijn ze teleurgesteld, compleet opgebrand, aan het einde van hun Latijn. Ze kunnen niet meer. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Omdat ze in eigen energie werken, in eigen kracht werken. Het derde woord is het woord sterkte, dat is het Griekse woord kratos. Het wijst op ontplooide kracht. Kracht in haar omvang en de intensiteit. Het vierde woord is het woord macht. Dat is de vertaling van het Griekse ischus. En het wijst op weerstandskracht. In staat zijn om stand te houden, ondanks de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven. In je huwelijk, in je gezin, in je baan, in de gemeente. Het wijst op weerstandskracht. Kracht die weerstand biedt aan de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven. Om die kracht gaat het. En Gods kracht aan ons is naar de energie van de goddelijke almacht. Het gaat hier niet zomaar om een beetje kracht. Paulus spreekt over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Dat staat er in de tegenwoordige tijd. Als een bron waaruit wij mogen leven, dag in dag uit. En die bron is geopend 2000 jaar geleden op die eerste Pinksterdag. Toen de Heilige Geest van God, de derde persoon van de heilige drie-eenheid, werd uitgestort. Er staat hier in vers 20. Die kracht die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Met andere woorden, de kracht die God ons geeft is opstandingskracht. Opstandingskracht. De wetenschap van deze wereld is koortsachtig op zoek naar een kracht die de dood verdrijft. Maar wat de wetenschap niet weet, is dat elke gelovige in Christus deel heeft aan de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Jij zult op een toekomstige dag opstaan uit de doden. De opstandingskracht van Jezus Christus is in jouw leven uitgestort. Het is door de Heilige Geest van God dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En de Heilige Geest woont in jou. Opstandingskracht woont in jou. Het is niet alleen opstandingskracht, het is ook verhogingskracht. Vers 20. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. De Heer heeft Christus verhoogd. We hebben dat 10 dagen geleden met elkaar herdacht. Dat Christus naar de hemel is gevaren. Dat hij verhoogd is aan de rechterhand van God. De Heere God heeft zijn Zoon een positie van gezag en autoriteit gegeven. Hij heeft de macht, wat zei hij? Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Christus is boven alles en alles is onder Christus. Als wij hier lezen over overheden en machten en krachten en heerschappij en naam, dan gaat het mij inziens in eerste instantie om de machten uit het rijk van de duisternis. Maar het gaat ook over de goede machten. Het gaat over de mensenmachten, met andere woorden. Christus is de koning der koningen. Hij is de Heere der heren. Hij is alles is onder Christus. En Christus is boven alles en iedereen. Hij is God, de Heere Jezus Christus. Nu kunnen wij als gelovigen behoorlijk last hebben en tegenwerking ondervinden uit het rijk der duisternis. Daarom ook moeten wij weten dat de kracht van de Heer Jezus superieur is aan demonische machten. Ben je bang voor demonische machten? Ben je bang voor klopgeesten? Ben je bang voor innerlijke bijpraters? Denk je soms dat de duivel je op de schouder zit? Je hoeft niet bang te zijn voor de duivel en zijn handlangers. Door de opstandingskracht en de verhogingskracht van de Heer Jezus kunnen wij Satan weerstaan en de verleidingen van de zonde weerstaan. En de zonde macht in ons leven terugdringen. Let u goed op. Dit gaat stap voor stap. Maar die kracht mag in ons leven manifest worden. Er staat in vers 20, 22. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Het is de kracht van de opstanding. Het is de kracht van de verhoging. En als derde noemt hij, het is de kracht waarmee alles aan Christus is onderworpen. Weet u, het is mijn zins dan ook ongepast om de Heere om meer kracht te bidden. Hartochtelijk wordt er soms gebeden tijdens preesdiensten. Meer kracht, Heer. We moeten daar ook op een of andere manier bij wiegen. Meer kracht, Heer. Meer kracht. Pardon? Wat bedoel je met meer kracht? Meer dan de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Meer dan opstandingskracht. Meer dan verhogingskracht. Meer dan onderwerpingskracht. Luister goed, jij hebt niet meer kracht nodig. Je moet ontdekt worden aan de kracht die je ontvangen hebt in Christus. Want hij is genoeg. Hij is genoegzaam. En daaruit moeten we gaan leven. De ogen van je hart moeten daarvoor opengaan. Bid God daarom. Dat is Bijbels bidden. En dat heeft alles te maken met de plaatselijke gemeente. Vers 22 zegt dat die Heere Jezus het hoofd is van de gemeente. En dat hoofd is onlosmakelijk verbonden aan het lichaam. Het geeft leiding, bescherming, instructies en groei. En nu leren wij dat deze opstandings- en verhogingskracht en onderwerpingskracht van Christus de gemeente doorstroomt en de gemeente vervult. Je hebt voor je geestelijk leven de verbondenheid nodig, een actieve, positieve relatie met de plaatselijke gemeente, het lichaam van Christus. Ja, om betrokken te zijn bij en mee te functioneren in een plaatselijke gemeente is voorwaarde voor een geestelijke groei en het manifest worden van geestelijke kracht in je leven. De gemeente heeft alles wat nodig is ontvangen in Christus. En Christus vervult de gemeente. Mogen de Heer het gebed van de apostel Paulus verhoren. En ook de ogen van ons hart daarvoor openen. En de Heere God zal alles in jou en mij volmaken. Zodat wij een krachtige, stralende, onberispelijke bruidsgemeente zullen zijn. Tot eer van onze drie enige God. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.